willen we deze dienst met u beginnen met het zingen van Psalm 101, vers 1. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen een psalmgezang. O hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Psalm 101, vers 1. We zullen voor u lezen een gedeelte uit Gods woord uit 2 Koningen 2, vers 19 tot en met 25. 2 Koningen 2, vers 19 tot en met 25. Vooraf lezen we voor u de Dordtse leerregels van het besluit, het tweede gedeelte. Dat begint ongeveer halverwege alinea 1. Dat die leer God maakt een auteur der zonde onrechtvaardig, een tiran en huichelaar. En dat zij niets anders is dan een vernieuwd stoïcisme, manicheïsme, libertijnschap en turkendom. Dat zij de mensen vleeselijk zorgeloos maakt, als zichzelf daardoor wijsmakende dat het den uitverkorenen niet kan hinderen aan hun zaligheid, hoe zij ook leven. En zij daarom allerlei gruwelijke schelmstukken onbekommerd mogen bedrijven. Dat het degene die verworpen zijn ter zaligheid niet kan baten, al waren het. Dat zij ook al de werken der heiligen waarlijk mochten gedaan hebben. Dat daarmede geleerd wordt dat God door het blote en loutere goeddunken van zijn wil, zonder enig opzicht of aanmerking van enige zonde, het grootste deel der wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft. Dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid. Gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken. Dat vele onnozele kinderkens der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannigelijk in het helse vuur geworpen. Alzo dat hun nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed der kerk bij hun doop. En wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn, die de gereformeerde kerken niet alleen niet bekennen, maar ook van ganser harte met verfoeiing verwerpen. 2 Koningen 2, vers 19 tot en met 25. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood, noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging van daarop naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit die stad, die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria.
Wij verzoeken de gemeente tot voortgang van deze godsdienstoefening te zingen van Psalm 123 en daarvan het tweede vers. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Wij zijn reeds moe van al de schampere woorden die wij van smaders hoorden. Ons treurig hart is moe van al het spotten en honen samenrotten. Der hovaardij die nederigen veracht en weelderig belacht. Het tweede vers van Psalm 123. Gemeente, het gedeelte van de geschiedenis van de profeet Elisa, waarbij wij u met de hulp des Heren willen bepalen, vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 2, de versen 19 tot en met 25, die u zojuist zijn voorgelezen. In dit schriftgedeelte beluisteren wij het woord des Heren door Elisa gebracht. In de eerste plaats, het woord des Heren maakt levend. In de tweede plaats, het woord des Heren kan ook dodelijk zijn. Dus het woord des Heren door Elisa gebracht. Het woord des Heren maakt levend. En in de tweede plaats, het woord des Heren kan ook dodelijk zijn. Gemeente, de vorige keer hebben we gezien hoe Elisa door de Heere zelf als profeet is bevestigd. En dat heeft ook wat nagelaten. Dat is zichtbaar en merkbaar geweest. Want de zonen der profeten, die aan de andere kant van de Jordaan stonden, hebben gezien hoe Elisa teruggekomen is met de mantel van Elia. En hoe hij toen met die mantel van Elia op het water van de Jordaan geslagen heeft onder de uitroep: waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde? En ze hebben gezien hoe dat water vaneen gescheiden is en hoe Elisa door het droge naar de overzijde van de Jordaan gekomen is. Ze hebben geloofd en ze hebben bekend: de geest van Elia rust op Elisa. Elisa is door de Heere zelf als profeet bevestigd. En dat die mensen daar geloof aan hechten, komt duidelijk uit in de geschiedenis die nu open ligt voor ons. Want dan lezen we: als Elisa en de zonen der profeten weer in Jericho kwamen, dat de mannen van de stad zeiden tot Elisa: zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn Heer ziet, maar het water is kwaad en het land is onvruchtbaar. Dus ze komen naar Elisa toe en dan zeggen ze: o Elisa, u kunt wel zien dat het hier een goede plaats is om te wonen. Maar er is een heel groot probleem, want het water is kwaad en het land is onvruchtbaar. Wat was het geval daar in Jericho? Wel, het grondwater bevatte bepaalde stoffen, waardoor het land onvruchtbaar werd. Dus het koren wilde op het land niet groeien. Er waren elk jaar misoogsten daar in de buurt van Jericho. Dat kwam omdat het water in de ondergrond, dat ook in de fonteinen en de wellen naar boven kwam, niet goed was. Het was kwaad. Daarin zaten stoffen die de vruchtbaarheid van het land tegenstonden. Maar niet alleen het land werd door het water bedorven, want als dat water gezond gemaakt is, dan staat er: er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer van worden. Dus dat betekent dat dat water ook dood en onvruchtbaarheid veroorzaakte. Dus dat water had zijn invloed op mensen en op beesten. Er waren mensen die vanwege dat kwade water stierven. Maar het was ook zo dat er veel misgeboorten voorkwamen onder de mensen en onder de beesten. En met dat grote probleem, met die grote zorg, komen de inwoners van Jericho naar Elisa toe. En dan begrijpt u wel dat die mensen daaronder geleden hebben. Misoogst op misoogst en misgeboorte op misgeboorte. En dat drukte de inwoners van Jericho ter neer. Ze kregen er elke dag mee te maken. En nu kunnen we ons natuurlijk afvragen: ja, maar hoe kwam dat eigenlijk, dat het water in Jericho kwaad was, waardoor het land onvruchtbaar werd en er ook onder de mensen en de beesten onvruchtbaarheid voorkwam? Wel, alle uitleggers zijn het erover eens dat dit nog te maken had met de vloek die de Heere eenmaal over Jericho had uitgesproken. U kunt dat lezen in Jozua 6. En dezelfde tijden bezwoer hen Jozua zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heeren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij zich grondvestte op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stelde op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Dus die stad Jericho, die eenmaal door Israël ingenomen was en wier muren en poorten gevallen waren, die stad die verbannen was door de Heere, mocht niet meer opgebouwd worden. Daar rustte een vloek op. De man die die stad zou opbouwen, zou zijn grondsteen leggen op zijn eerstgeboren zoon en zijn poten op zijn jongste zoon. En dat is gebeurd. dat kunnen we lezen in 1 Koningen 16. Daar gaat het over de dagen van koning Achab. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betleliet, Jericho op Abarim, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Dus het is inderdaad gebeurd. Hiel, de Betlehiet, heeft in de dagen van Achab de stad Jericho herbouwd. Maar hij heeft ze gegrondvest op zijn oudste zoon en de poorten gesteld op zijn jongste zoon. En nu zijn de uitleggers het erover eens dat dat kwade water in Jericho een uitvloeisel was van de vloek die de Heere op die stad gelegd had. En dat het een gevolg was van de ongehoorzaamheid aan de levende God. En met dat probleem komen ze bij Elisa. En dan zeggen ze: Elisa, we zouden hier eigenlijk heel goed kunnen wonen. Maar het water is kwaad. En het land is onvruchtbaar. En nu zouden we verwachten dat Elisa zegt: maar mensen, dat is toch je eigen schuld? Want dan moet je hier maar niet gaan wonen. De Heere heeft deze streek toch vervloekt. Dat weten jullie toch wel, in de dagen van Jozua. En nu is die stad wel herbouwd, maar de vloek des Heeren rustte nog op deze streek. Dus u moet hier niet gaan wonen. En u moet niet met dat probleem bij mij komen, want daar kan ik toch ook niets aan doen. Misschien hadden wij wel zo geredeneerd, wanneer die mensen bij ons gekomen waren met de vraag: wat moeten we nu doen? Dan hadden wij misschien wel gezegd: nou, het is toch je eigen schuld, want de vloek Gods rust op die stad. Dat merkt u toch wel? En als je daar gaat wonen, dan is het toch je eigen schuld dat je in die vloek moet delen. Wij hadden er misschien onze handen wel vanaf getrokken. Zo zijn wij nog alleen gemeente. Wanneer er iemand in moeilijkheden geraakt en wanneer er op een of andere manier kennelijk de ongunst van de Heere oprust, dan trekken we vlug onze handen ervan af en zeggen we: het is je eigen schuld dat het zo ver gekomen is. Eigen schuld dat je nu die vloek des Heeren moet dragen. Maar dat doet Elisa niet. Hij zegt niet: mensen, het is je eigen schuld. Nee, hij zegt: breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. En later gaat hij naar die waterwel en dan werpt hij dat zout in die waterwel. En gemeente, nu is er over dat zout dat Elisa in die waterwel geworpen heeft al veel gezegd en veel geschreven. En het zal ons allen natuurlijk wel duidelijk zijn dat dat water gezond geworden is door een wonder Gods. Maar waarom zou Elisa daar nu zout voor gebruikt hebben? Wel, er zijn uitleggers die zeggen: kijk, zout was juist nog een tegenstrijdig middel om dat water gezond te maken. Want daar zou het alleen maar ongezonder van worden. U weet allemaal wel dat de Dode Zee een geweldig hoog zoutgehalte heeft. En de streken rondom de Dode Zee zijn onvruchtbaar. Daar wil niets groeien. En dat is geen wonder, want die ondergrond is daar veel te zout. Dus zeggen die uitleggers: nu gebruikt Elisa een tegenstrijdig middel, opdat het wonder Gods dat die waterwel weer gezond wordt, des te meer uitkomt. Zo gaat dat wonder Gods nog meer blinken en schitteren. En daar valt natuurlijk iets voor te zeggen. En toch geloven wij dat er nog een andere betekenis in ligt, dat Elisa juist zout gebruikt heeft om in dat water te gooien En welk beeld ligt daarin nog meer opgesloten? Wel, gemeente, u weet allemaal wel dat zout bederfwerend is. Wanneer de mensen vroeger iets voor de winter wilden bewaren, bewaren ze dat dikwijls in het zout, om het goed te houden. Zout is bederfwerend. En als zodanig heeft het ook grote betekenis in het woord van God. U kunt in de wetgeving in Leviticus lezen dat elke offerande met zout gezouten moest worden. En waarom moest dat gebeuren? Dat wees heen naar het zout van het verbond Gods. Het verbond van God wordt ook wel een zoutverbond genoemd. Het zout en het zoenverbond. Waar ziet die naam van het zoutverbond dan op? Wel, dat ziet op het bederfwerende van het werk Gods in het leven van de mens. Maar het ziet ook op de trouw en op de duurzaamheid van dat verbond. En vandaar ook dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd heeft: Gij zijt het zout der aarde. Indien dan nu het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het gezouten worden? Wat wilde de Heere Jezus daarmee zeggen? Wel, hij wilde daarmee zeggen: U bent die mensen die door mij onderwezen bent in de heilgeheimen van het zalig worden. U bent bekendgemaakt met de inhoud van dat zoen- en zoutverbond. En daarom moet u dat ook verspreiden in de wereld. U bent het zout der aarde. U moet dat laten zien, dat u kennis hebt aan dat verbond der genade en de wegen die de Heere met zijn volk houdt. Gij zijt het zout der aarde. Dus zo heeft het zout in de Bijbel de betekenis van het bederfwerende. Het ziet op dat verbond dat eeuwig zal blijven en dat nooit zal vergaan. En dat zout, daar gaat Elisa nu mee naar die waterwel. En die waterwel was kwaad, omdat men de wegen des Heren had verlaten, omdat de vloek Gods op die streek rustte. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide: Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Het was natuurlijk een wonder Gods dat het water weer gezond werd. Want Elisa zegt heel duidelijk: Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Dus niet dat zout op zichzelf heeft het water gezond gemaakt, nee, maar het wees ergens op. Het had een betekenis, het was een symbool, zoals die waterwel, die dat kwade water opborrelde, een symbool was, een betekenis had, zo had dat zout ook een betekenis. Daar lag een prediking in voor de inwoners van de stad Jericho. Welke prediking? Wel, deze prediking. Die waterwel was kwaad om hun eigen schuld. En hoe zou nu ooit die waterwel weer goed worden? Wel, wanneer de Heere in zijn grote trouw, in zijn grote langmoedigheid zijn woord zou spreken, dan zou dat water weer gezond worden. De reiniging van deze waterwel is een prediking. Het is een symbool. Waarvan? Wel daarvan dat God alleen, uit loutere goedertierenheid, uit loutere genade en uit loutere barmhartigheid die vuile bron van ongerechtigheden wil gaan reinigen door zijn woord en door zijn geest. Want gemeente, in deze geschiedenis ligt ook voor ons een les opgesloten. We hebben gezegd dat de profeet Elisa het woord des Heren mocht brengen. En dat woord des Heren maakt levend. Want voor die waterwel gold dat hij weer gezond werd. En geen dood, noch onvruchtbaarheid is er meer van die waterwel geworden. En daarom, gemeente, er liggen lessen in opgesloten voor ons maatschappelijke en ons persoonlijke leven. En welke lessen dan? Wel, gemeente, er zijn op de wereld zoveel waterwellen waar kwaad water uitkomt. Water dat dood en verderf zaait. En dan zult u misschien zeggen, wat bedoelt u daar nu mee? Noem me dan eens een paar van die waterwellen waar kwaad water uitkomt. Dan denk ik bijvoorbeeld, gemeente, aan de moderne media. Bijvoorbeeld aan de televisie. Dat is zo'n waterwel waar kwaad water uitkomt, dat niets dan dood en verderf zaait. Waardoor de mens, wanneer hij ermee in aanraking komt, alleen maar onvruchtbaar kan zijn. Dat is nu zo'n waterwel. We zouden er natuurlijk nog veel meer kunnen opnoemen. En dat waar is, dat bewijst de praktijk van elke dag. We klagen in Nederland over de toename van de criminaliteit. En dat is eigenlijk in de wereld zo. In de hele wereld zo. Wanneer misdadigers een klein beetje geld te pakken kunnen krijgen, dan telt de mensenleven niet meer. Hoe zou dat nu komen? Wel, hoeveel geweld wordt er niet over de mensen uitgestort door die moderne media? Het is niet anders dan geweld. We praten over normvervaging en zedenverwildering. Maar hoe komt dat? Wel, de mens wordt overspoeld met allerlei dingen die normvervagend zijn en die zedenverwilderend werken. Het zijn allemaal bronnen, allemaal wellen waar kwaad water uit komt en die alleen maar dood en verderf zaaien. Daar zouden we toch wel voorzichtig moeten zijn, gemeente, en ons daar verre van moeten houden. Maar het zit niet alleen in de televisie natuurlijk. Het zit in zoveel meer dingen. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de kranten en de tijdschriften en allerlei boeken die op de markt verschijnen. Het was een grote zegen, gemeente, toen de boekdrukkunst werd uitgevonden. Maar de uitspraak, het is een stap naar de hemel geweest en een stap naar de hel, is ook terecht. Want er is een goed gebruik, maar ook zeer veel misbruik. Zo is het ook met allerlei dingen die uitgevonden worden. Je kunt ze goed gebruiken, maar je kunt ze ook verkeerd gebruiken. Je kunt er de goede kant mee op en je kunt er de verkeerde kant mee op. Gemeente, de samenleving waarin we samen leven is erg gecompliceerd en we moeten daardoor heen. Maar dat we dan samen met onze kinderen zouden proberen waakzaam te zijn om niet overspoeld te worden door al die verkeerde bronnen. Ik zou ook nog de muziek kunnen aanhalen. Er is muziek die verwoestend werkt in het leven van de mens. Ik vertel u niets nieuws natuurlijk. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de houseparties. En gemeente, dan kunnen we wel denken dat onze deur voorbij gaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook jongeren uit onze gezinte houseparties bezoeken, waar die muziek hun leven verwoest. Bronnen, waterwellen, die allemaal kwaad water opgeven. Maar toch, gemeente, we moeten één ding, daar moeten we niet aan voorbij gaan. Er is namelijk nog een belangrijke kwade wel. En weet u welke dat is? Dat is ons eigen hart. Dat is toch zo'n kwade wel. Een kwade waterwel, waar alleen maar kwaad water uitkomt. De Heere Jezus heeft van dat hart gezegd. Weet u wat daarin leeft? Daarin leeft alles wat niet behoort. Daarin leven dieverijen. Daarin leven hoererijen, daarin leeft venijngeving, Daarin leeft kwaadspreking, daarin leeft moord en doodslag. En van alles wat nog, en van alles en nog wat, leeft er in het hart van een mensenkind. En hoe komt dat nu? Hoe kwam het dat die water wel in Jericho verkeerd was? Dat kwam vanwege de ongehoorzaamheid aan God. En daarom is nu ook ons hart verkeerd, omdat wij God ongehoorzaam geworden zijn. En hoe moet dat nu ooit nog goed komen? Och gemeente, nu is dat zo'n wonder. Die mensen in Jericho, die gingen naar Elisa toe. En ze zeiden: Elisa, we weten dat u een profeet bent. En dat de geest van Elia op u rust. En nu is de plaats waar we wonen goed. Maar het water is kwaad. En het land is onvruchtbaar. Met andere woorden, kunt u daar niet iets aan doen? En hij heeft ze niet weggestuurd. En nu wij, met onze kwade wel. Waar gaan wij nu heen, gemeente? Wanneer God met ons naar recht zou handelen, zou hij ons weg moeten sturen. Dan zou hij zeggen: het is je eigen schuld. Dan had je mij maar moeten gehoorzamen. Maar nu is die God een God van dat zoen en van dat zoutverbond. En hoe kan die kwade wel nu nog weer goed worden, wanneer God door zijn woord en geest in mijn hart wil gaan werken? Elisa mocht dat woord van des Heren brengen. Al zo zegt de Heere: ik heb dit water gezond gemaakt. En zo wil God nu nog mensen wassen en reinigen van al hun vuile zonden en ongerechtigheden. En gemeente, in deze geschiedenis werd dat water in één keer gezond. Het zal bij de mens, zolang hij op de aarde is, nooit zo worden dat hij een mens wordt waaruit nooit meer kwaad voorkomt. Want daarvan zegt Paulus: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar aan de andere kant is het zo, zoals Johannes zegt: die nieuwe mens die uit God geboren is, zondigt niet. Dat is dat nieuwe leven dat God wil gaan werken door zijn woord en geest in het hart van een mensenkind. En wanneer dat woord door die geest in mijn hart gedragen wordt, weet u wat er dan in mijn leven komt, gemeente? Dan komt er een haten en een vlieden van de zonde. Dan komt er ook een jagen naar de gerechtigheid. Nee, ik word geen mens die niet meer zondigt, dat is waar. Maar dat wordt me wel tot smart. Dat wordt me wel tot verdriet. En dat drijft me uit naar de troon van Gods genade. Dus wat is er nu nodig in ons leven? Dat zout van het evangelie in ons hart valt, in die vuile bron van wanbedrijven. En weet u hoe dat gaat? En wat dat dan eigenlijk is? Wel, gemeente, zout is bederfwerend, hebben we gezegd. Maar wanneer je nu een wondje aan je vinger hebt en er komt zout in, dan doet dat zeer. En zo is het ook in het leven van zulke mensen. Weet u wat God gaat doen? Hij gaat die vuile bron van wanbedrijven openleggen door zijn woord en door zijn geest. En weet u wat hij dan doet? Dan gooit hij er zout in. En dat doet zeer. En wat ontstaat daar dan door? Wel, daardoor ontstaat die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Weet je wat je dan krijgt, gemeente? Dan ga je pijn over de zonde krijgen. Pijn over de ongerechtigheid. Dat gaat zeer doen. Dat je tegen God gezondigd hebt. En dat je gedaan hebt wat kwaad is in zijn oog. Dan ga je belijden: Heere, als ik verloren moet gaan, dan is dat mijn eigen schuld. Want daar heb ik het naar gemaakt. Dat heb ik verdiend, Heere. Want ik heb tegen u gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. O, dat zout van het evangelie, van vrije genade, van dat zoen en van dat zoutverbond, dat werkt reinigend, dat werkt bederfwerend, dat werkt zondehatend en zondedodend in het leven van een mensenkind. En dat alleen omdat er één geweest is, die in die kwade wel is ingegaan en die gegaan is van de kribbe tot het kruis, om in die weg een volkomen gerechtigheid, maar ook heiligheid aan te brengen voor al degenen die hem mogen vrezen. Dus dat evangelie maakt levend. Dat gaat die kwade water wel, waar niet anders dan zonde en ongerechtigheid uit voortkomt, reinigen. Door dat zout van het evangelie gaat de Heere de mens leren en leiden op de weg der zaligheid. Wat is er in uw leven nodig, gemeente? Dat het zout van het evangelie in uw hart valt. En wat is er nu voor onze maatschappij en voor ons vaderland nodig? Dat daar ook het zout van het evangelie in valt. Want anders dan komen er steeds meer vuile bronnen, die al maar meer ongerechtigheid gaan opborrelen. En daarom zou onze bede wel moeten zijn, ook voor land en volk, voor overheid en vorstenhuis. O Heere, de plaats onze woning, deze stad is wel goed, maar het water is kwaad en het land is onvruchtbaar. Zou u er nog aan te pas willen komen met dat zout van uw evangelie, waardoor er nog een reformatie in ons vaderland zou mogen plaatsvinden, tot eer van uw grote namen, tot zaligheid van ons sterfelijke zielen? Wie weet, God mocht zich nog wenden en nog goedgunstige gedachten over ons hebben. Nee, rechten of aanspraken hebben we niet. Die hadden de inwoners van Jericho ook niet. Ze konden niet zeggen, o Elisa, dat wonder dat verdienen we. Want het was onze eigen schuld dat ze eronder leden. Dan hadden ze daar maar niet naartoe moeten gaan wonen. Want het was ongehoorzaamheid aan het bevel van God. De vloek des Heeren rustte op die plaats. Dus ze hadden geen enkel recht en geen enkele aanspraak. Maar God heeft ze niet laten staan en daarom, gemeente, wanneer we nu nog eens naar God zouden mogen vluchten, allen, en hem aan zouden mogen lopen als een waterstroom, wie weet of de Heer in ontferming en in genade op ons neer zou willen zien als volk, ook als gemeente, maar ook persoonlijk. Die mensen moesten met die kwade wel voor de dag komen, want ze konden er niet meer mee leven. Want de dood waarde rond. Die wel was zo kwaad, dat ze dood en verderf zaaide. En zo is het nu ook met onze wel. En als we onze wel nu zo voor de Heere open mogen leggen, o Heere, er zit hier in mijn hart een wel, en er komt van alles uit wat niet deugt. Alle ongerechtigheid is daarin te vinden. Maar zou het u er het zout van uw evangelie in willen gooien, tot roem van uw grote naam, het woord van God dat levend maakte, gebracht door Elisa. Maar Gods woord kan ook dodelijk zijn. Dat is onze tweede gedachte. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 49, het vijfde vers. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid, en hij zichzelf door dwaze hoogmoed vlijt, stapt echter het kroost dat in der ouderen woord behagen schept op hetzelfde doolpad voort. De dood maait ook dier kinderen leven af. Ze volgen hen als schapen naar het graf. En in de dag, de grote dag des Heren, zal over hen de oprechte triomferen. Psalm 49, het vijfde vers. Het woord des Heren kan ook dodelijk zijn, is onze tweede gedachte. Die mensen daar in Jericho, die zijn er goed mee geweest. Dat Elisa, de profeet des Heren, daar mocht zijn. Naar het woord van Elisa werd dat water gezond, tot op deze dag staat er. En dan gaat Elisa weg. Hij gaat ergens anders heen. Er staat, hij ging daar van daarop naar Bethel. Dus hij gaat van Jericho naar Bethel. Bethel, dat is heel wat anders dan Jericho. Jericho was eens met de grond gelijk gemaakt. Op Jericho rustte de vloek des Heren. En Bethel, dat was het huis Gods. Dat was de plaats waar de Heere aan Jacob verscheen in de droom. Waar hij die ladder Jacobs heeft aanschouwd en waar Jacob heeft uitgeroepen, dit is niet dan een huis Gods en een poort des hemels. Het huis Gods, daar gaat Elisa heen. Maar Bethel, dat huis van God, was in de loop van de tijd erg veranderd. Het was zelfs zo dat Bethel door de profeten wel Bet-Aven genoemd werd. En wat betekent dat? Bethel betekent huis Gods. Maar Bet-Aven betekent huis der ijdelheid. We weten dat Jerobeam de eerste daar de kalverendienst heeft ingevoerd. In Dan en in Bethel. En wat was dat voor een dienst? Wel, dat was een eigenwillige godsdienst. Nee, ze dienden de God van de hemel en de aarde nog wel. Ze dienden niet de afgoden, maar ze dienden de God van de hemel en de aarde, maar wel op hun eigen manier. Ze zondigden eigenlijk uitdrukkelijk tegen het tweede gebod van de wet des Heren. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Dus tegen dat tweede gebod van de heilige wet van de Heere zondigden ze in Bethel. Maar het was nog veel verder gegaan. Van de eigenwillige godsdienst waren ze terechtgekomen in de afgodendienst. Denk maar aan de tijd van Achab, die de Baaldienst in Israël had ingevoerd. Daar gaat Elisa, van Jericho naar Bethel. Misschien wel met een hart vol gedachten, dat Bethel geworden was tot Bet-Aven. Misschien wel met een hart vol smart. En als hij onderweg is, gemeente, dan gebeurt er iets. Als hij nu die weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Dus hij was er nog niet, hij was nog niet gearriveerd, maar waarschijnlijk hebben ze geweten dat hij eraan kwam. Elisa, de opvolger van Elia, de profeet des Heren. Want Elia hebben ze ongetwijfeld gekend in Bethel. En nu komt zijn opvolger eraan. En op een of andere manier zijn ze te weten gekomen dat hij eraan kwam. En nu lezen we, er kwamen kleine jongens uit de stad. Er komt dus een groep jongens aan. Een hele groep. Want straks worden er 42 jongens door de beren gedood. En dat waren ze niet allemaal. Dus die groep is nog groter geweest dan 42. Hoe groot, dat weten we niet. Dat laten we maar in het midden. Maar wat betekent dat, gemeente? Wel, dat betekent dat dat georganiseerd was. Want anders lopen er niet zomaar groepen van 50 of 60 kinderen bij elkaar. Die lopen dan meer verspreid. Maar dit was een georganiseerde groep kleine jongens die daar uit die stad kwam. En waarom was dat georganiseerd? Wel, ze zouden Elisa laten horen dat hij niet welkom was in Bethel. Ze moesten niets van hem hebben. Want als hij daar binnen de muren van de stad zou komen, zou hij natuurlijk weer gaan waarschuwen. Dat had Elia ook gedaan. Dan zou hij ze gaan wijzen op hun eigenwillige godsdienst, op de kalverendienst en de dienst aan de Baal. En daar waren ze niet van gediend. Dat hadden ze veel liever niet. Laat die man maar wegblijven. Dat moet hij hier. En daar komen ze, die groep kleine jongens. Er kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Dus wat riepen ze? In de eerste plaats riepen ze kaalkop. Dat was in Israël een scheldwoord. Waarom? Wel, wanneer iemand nog betrekkelijk jong was en hij was kaal, dan had hij dat heel dikwijls, te maken met de melaatsheid. En er werd zo iemand uitgescholden als hij geen haar had. Je bent een onreine, je bent een melaatse, een kaalkop. Maar ze zeggen nog meer, ze zeggen kaalkop ga op. En wat betekent dat nu? Wel, dan maken ze een toespeling op de hemelvaart van Elia. Eigenlijk zeggen die kinderen tegen Elisa: man, vaar op naar de hemel, net als Elia. Dan zijn we van je af. Dan hebben we geen last meer van je. Dan kun je ons niet meer waarschuwen. En dan kun je niets meer tegen ons zeggen. Dus daarop maken ze een toespeling op de hemelvaart van Elia. Vertrek, zoals je voorganger vertrokken is, dan zijn we van u verlost. Gemeente, het is zeer ingrijpend wat deze kleine jongens hier doen. En dat doen ze in georganiseerd verband. Ze hebben het geweten in Bethel dat Elisa eraan kwam. Ze hebben gezegd: we moeten ervoor zorgen dat hij hier niet binnen de muren van de stad komt. Want dan gaat hij weer waarschuwen. Dan gaat hij weer zeuren over die eigenwillige godsdienst die we hier in Bethel bedrijven. En daarom hadden ze in Bethel een hekel aan Elia. En daarom hebben ze in Bethel ook een hekel aan Elisa. En dat nu kleine jongens doen, dat duidt nog ergens op. Dat laat ons heel duidelijk zien hoe men in Bethel sprak over de ware profeten des Heren. Daar moest men niets van hebben. Die verwensten ze tot in het diepste van hun ziel: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Dat laat ons zien hoe ver de mens kan komen, gemeente, wanneer men aan zijn eigenwillige godsdienst komt. Wat is dat eigenlijk, een eigenwillige godsdienst? Wel, dat is God dienen op een andere manier dan hij heeft voorgeschreven. God wil op een bepaalde manier gediend worden. Dat heeft hij helder en klaar in zijn woord aan ons geopenbaard. En wanneer we nu op een andere manier God willen dienen, dan bedrijven we een eigenwillige godsdienst. Dan bepalen wij zelf hoe we God willen dienen. Maar dat mogen we niet zelf bepalen. Dat heeft God bepaald, hoe hij gediend wil worden. En nu kunt u misschien denken dat de eigenwillige godsdienst vandaag de wereld uit is, maar dat is helemaal niet waar. Nee, we buigen niet meer voor een beeld, dat doen we natuurlijk niet. Want we zijn tenslotte niet rooms. Maar we zitten wel vol eigenwillige godsdienst. Want ik wil altijd anders dan God wil. Ik wil altijd op een andere manier zalig worden dan God voorschrijft in zijn woord. En als ik daarop aangesproken word, dan staat me dat helemaal niet aan. Want ik weet hoe het moet. Je komt soms mensen tegen die precies weten hoe God een mens moet bekeren. En ook precies hoe God hen moet bekeren. Ze schrijven God de wet voor. En meten er ook nog een ander aan af. En als het niet precies gebeurd is zoals zij denken dat het moet, is het niet goed. Eigenwillige godsdienst is dat. En die mensen zijn er niet vanaf te brengen. Ze worden eigenlijk boos als je er iets van zegt. Dan worden ze nijdig. Eigenwillige godsdienst. Een weg zoeken naar de hemel buiten de enige weg, met een hoofdletter, die God in Christus gegeven heeft. Proberen God ergens mee te behagen, waarmee je God nooit meer kunt behagen. En toch maar denken dat je het kunt. En er toch maar mee doorgaan. We zijn vol van eigenwillige godsdienst. We kunnen natuurlijk laag neerkijken op die mensen daar in Bethel, die de kleine kinderen in georganiseerd verband de stad uit lieten gaan om te gaan roepen: kaalkop, ga op. Kom alstublieft hier niet binnen en ga alsjeblieft weg. Maar gemeente, ten diepste zijn wij allemaal zo. Al is het natuurlijk groot als de Heer ons voor die uitbrekende daden bewaart. Maar ten diepste zijn we allemaal vijanden van het kruis van Christus. En we proberen allemaal op een andere manier zalig te worden dan God wil. Dat is eigenwillige godsdienst. Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. Zo klinkt het. En dan? Dan draait Elisa zich om. En hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. Dus hij draait zich om en hij ziet die kinderen en dan vloekt hij ze in de naam des Heren. Dat is toch eigenlijk wel wat kras, vindt u niet? Hij had toch op zijn minst die kinderen wel kunnen waarschuwen, want het waren nog kleine kinderen, er staat kleine jongens. Hij had ze toch op zijn minst kunnen waarschuwen en tegen hen kunnen zeggen: kinderen, nu moeten jullie eens luisteren. Wat jullie nu doen, dat moet je niet doen, want daarmee bezondig je je ziel. Het gaat niet om mij, maar het gaat om de eer en om de naam des Heren. Maar dat doet hij niet. En waarom niet? Waarom zou Elisa nu die kinderen niet meer gewaarschuwd hebben? Wel, dat staat er eigenlijk heel duidelijk. Hij vloekte ze niet in zijn eigen naam. Het ging dus hier niet over Elisa. Elisa was niet boos omdat ze hem kaalkop noemden. Nee, maar er staat hier: hij vloekte ze in de naam des Heren. Dus waar ging het bij Elisa om? Het ging om de naam des Heren. Weet je wat Elisa hier eigenlijk deed? Hij deed hier niet anders dan de vloek van God doorgeven die er rust op de eigenwillige godsdienst. En wat is dat dan voor een vloek die er rust op de eigenwillige godsdienst? Wel, dat kunt u lezen aan het slot van het tweede gebod, dat de Heere de misdaad bezoeken zal aan de kinderen tot in het derde en tot in het vierde geslacht dergenen die mij haten. De vloek van dat tweede gebod, die spreekt Elisa hier eigenlijk uit over die kinderen. Hij vervloekt ze in de naam des Heren. Ze wilden niets weten van de echte profeten des Heren. En dan gaat God zelf spreken. Want er komen er twee beren uit het woud. En die twee beren, die verscheuren daar 42 kinderen. En daarin wordt het spreken van God heel duidelijk openbaar, gemeente. Want een beer valt niet zomaar een mens aan, dat doet een beer niet. Tenzij dat hij hele erge honger heeft of zich bedreigd voelt. Hier komen zomaar twee beren uit het woud. En die twee hebben 42 kinderen verscheurd. Ze hebben ze niet opgegeten. Het waren dus geen hongerige beren. En ze kwamen ook niet bedreigd. Ze werden ook niet bedreigd door die kinderen. Want ze kwamen uit het woud. We zien daar op de grond 42 getuigen liggen van het spreken Gods tegen de eigenwillige godsdienst in Bethel. Het woord des Heren kan levend maken, maar het woord van God kan ook dodelijk zijn. Want dat woord heeft Elisa gebracht, ook in Bethel. Toen vloekte hij hen in de naam des Heren. In de naam des Heren heeft hij daar die kinderen gevloekt. En God heeft gesproken. Wat ontzaglijk, gemeente, wat hier gebeurt. We leren hier in deze geschiedenis dat de uitwerking van het woord van God, gebracht door de profeten des Heren, tweeledig is. Het woord van God maakt levend, of het woord van God dood. Eén van tweeën. Een derde weg is er niet. En hoe is het nu met ons, gemeente? Is dat zout van het evangelie nu al in ons hart gevallen? Of worden wij al maar harder, al maar kouder, onder dat woord van de levende God? Dan zal het straks waar worden in ons leven, dat we zullen roepen, bergen valt op ons, en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit. Wat een verschil! Jericho was een vervloekte stad, maar het water werd gezond gemaakt door het woord des Heren. Dat bracht leven. En Bethel? Bethel was het huis van God. En het woord des Heren werd er gebracht, maar het doodde. Wat een verschil! Wij hadden het misschien precies andersom verwacht, zodat nu in Bethel het woord van God leven had gebracht en in Jericho de dood. Maar het was net andersom. In Jericho bracht het woord van God het leven. En weet u waarom? Wel, die mensen in Jericho beleden dat daar die dodelijke wel was. Ze gingen daaronder gebukt. Uit onszelf komen we niet met die kwaal naar voren. Die bedekken we. En als we op die kwaal worden gewezen, dan willen we dat niet. Dat wilden die mensen in Bethel ook niet. Elisa had best in Bethel mogen komen, wanneer hij maar met die mensen had meegepraat. Als hij maar gezegd had, zo kun je God ook wel dienen. Dan was hij welkom geweest, maar dat deed hij niet. Hij wist dat God zo niet gediend wil zijn. En gemeente, wanneer u er nu op gewezen wordt dat u een weg zoekt buiten die enige weg, buiten Christus, dan wordt u misschien wel geprikkeld. Want u vindt uzelf misschien al een flink eind op weg. Maar u moet ook bekeerd worden. U moet die dodelijke kwaal beleiden, want anders zal het nooit gaan. En dat deden ze in Jericho. Ze kwamen met die schaal bij Elisa. En toen zei hij, breng maar eens een schaal zout. En toen heeft hij dat zout in die kwade waterwel gegooid. En hij heeft gezegd, alzo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. En toen ging hij naar Bethel, het huis van God. En we zouden verwachten dat dat wel wat zou zijn, het huis van God. Jacob heeft daar gedroomd en die ladder gezien. En daar in Bethel komen die kleine jongens uit de stad. Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. Verdwijn. Wij willen je hier niet horen. En hij vloekte hen in de naam des Heren. En toen heeft God gesproken. En daar liggen ze, gemeente, die 42 kinderlichamen, om door de beren verscheurd. De getuigen dat God spreekt en niet met zichzelf laat spotten. Of ze het in Bethel begrepen hebben, we weten het niet. Daar lezen we verder niets meer van. Maar Elisa ging vandaar naar de Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Amen. Onze nazang is van Psalm 124, het tweede vers. Dan hadden zij ons levendig vernield. Hun hete toorn had ons gewis ontzield. Bedolven in een diepe jammervloed. Dan had een stroom die niemand tegenhield ons gans versmoord. Had God het niet verhoed. Het tweede vers van Psalm 124. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u alleen zij al de eer. Amen.